Hartelijk welkom. Vanmorgen zal proponent Verstoep uit Barneveld voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Marijke Klee van de Ochtense Steeg. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 23 vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Dit is het eerste vers van Psalm 23. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. We mogen elkaar groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We lezen in de Hebreeënbrief hoofdstuk 13, de versen 20 en 21... De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Over die herder zal het vanmorgen gaan. En daar zullen we ook van zingen. Nu vanuit Weerklank, lied 54, de coupletten 1, 6 en 7. U kennen uit en tot uw leven. Weerklank 54. naar het gebod van God, zoals dat vanuit Marcus 12 naar ons toekomt. En antwoorden dan vanuit Psalm 80 met de versen 1 en 5. Neem Israëls herder, neem ter oren. Er staat boven het grootste gebod. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij, Jezus, hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Zei hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem iets te vragen. Voordat we de Bijbel gaan lezen, bidden we of God met zijn geest ons wil leiden. Heilige God, hemelse Vader, dank u wel dat u ons op deze zondagmorgen hier samenbrengt als deel van uw gemeente, de gemeente van Christus, om u te ontmoeten, de levende God. Wat bijzonder dat u als schepper van ons leven ons deze dag hebt gegeven en naar ons om wil zien. We hebben u nodig. We kunnen geen uur, geen ogenblik zonder u. U schenkt ons het leven van dag tot dag. En we danken u voor alles wat kan en mag. U laat ons genieten van zoveel goede gaven, zegeningen. We danken u daarvoor. U de lof en de eer. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel dat u ons een stem geeft om te zingen. Om u te loven en te prijzen. Want u bent groot en goed. Genadig, gunnend, gul. U deelt uit van uw overvloed. En wat zijn wij dan klein en nietig, hulpbehoevend. Want dat hebben we ook gezongen, dat we uw bijstand nodig hebben. Daar wachten we op. En laat dat niet vruchteloos zijn. Mag er vrucht komen op het zaad wat vanmorgen gezaaid wordt, hier in ochtend. Omdat uw woord open gaat. Woorden, oude woorden die tot leven kunnen komen als uw geest daardoorheen blaast. Laat zo de wind waaien van uw geest in ons leven. En ons ook de juiste richting geven. Dat we met de wind in de rug verder komen. Er kan soms sprake zijn van tegenwind. Dat kunnen ook haters zijn van u, de levende God. Maar wilt u die het zwijgen opleggen? Wilt u hen binden? Of misschien wel zo aan uzelf binden dat ze ook u gaan loven en prijzen? Want daar bent u toe in staat om de grootste vijand tot vriend te maken. Mogen wij hier vanmorgen als vrienden, als volgelingen van Jezus samen zijn tot eer van uw naam en luisteren naar de stem van de grote herder der schapen. We hebben al iets vernomen van die goede herder, die grote prediker, die rabbi, die meester die met gezag wist te spreken. Maar toch hebben we ook gezongen dat u verborgen kunt zijn. En toch dichtbij kan komen. Open onze ogen, oren, harten voor u. Zodat we werkelijk ontdekken wie u bent. Vervul ons van dat geheimenis dat voor eeuwig zeker is. Dat u niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen behouden worden. Dan zien we op Jezus. Hij is het begin en het einde van de wereldzin. Zonder hem zou alles zinloos zijn. Maar nu hebben we er zin in vanmorgen om de zin van ons bestaan te ontdekken. Als het over Jezus mag gaan. Schenk ons daarom uw geest. Die kan de hardste harten openbreken. En die kan ons vullen met uw liefde. En met uw genade. Schenk ons dat. Niet om ons, maar omwille van uw grote naam. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Twee Bijbelgedeelten vanmorgen. Allereerst het laatste hoofdstuk van het boekje Prediker. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 14. Versen uit Matteüs 12, vanaf vers 38. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken terugkeren naar de regen. Op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven, de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden omdat ze met weinigen zijn, en zij die door de vensters kijken verduisterd worden, wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden, het geluid van de molen verzwakt, men opstaat bij het geluid van de vogels en alle zangeressen neergebogen zullen worden, men ook gaat vrezen voor de hoogte en er verschrikkingen zijn op de weg, de amandelboom gaat bloeien, de sprinkhaan zichzelf tot last wordt en de kapperbes niet meer helpt. De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis. Rouwklagers doen de ronde in de straat, voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzelt, de kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzelt, het stof terugkeert naar de aarde zoals het was en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Eén en al vluchtigheid, zegt de prediker. Alles is even vluchtig. Overigens, prediker was een wijze. Voortdurend onderwees hij het volk in kennis. Hij was opmerkzaam en onderzocht. Hij stelde vele spreuken op. Prediker zocht aangename woorden te vinden. Het geschrevene is oprecht, woorden van waarheid. De woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers, diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één herder. Wat er bovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er komt geen einde aan vele boeken te maken en veel studeren vermoeit het lichaam. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. En dan Matteüs 12, vanaf vers 38, waarboven staat het teken van Jona. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde, om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. We gaan straks verder stilstaan bij met name het boekje Prediker. En dan is de kerntekst vers 11. En dan heb ik voor het thema gekozen wijze woorden van één herder. En we gaan eerst nog zingen ter voorbereiding. Opnieuw van Psalm 80. Over die herder, die getrouwe herder die ons weer terugbrengt, ons verlost en ons zijn lieflijk licht van zijn vertroostend aangezicht laat zien. Psalm 80, vers 9 en 11. Thank you. Na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 79, vers 4 en 7. Ik weet niet waar u en jij aan moest denken toen we dit Bijbelgedeelte gingen lezen. Ik val maar met de deur in huis. Ik moest denken aan een rapper. En dan denk ik vooral aan de jonge mensen die waarschijnlijk wel eens daarnaar luisteren. Maar ik moest ook denken aan een rollator. Dus dat zijn twee woorden waar ik het eventjes aan ophang. Een rapper en een rollator. Ja, want het gaat over de jeugd. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen. En de jaren naderen waarvan u zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. Dus een oproep om blij te zijn, om te genieten van het leven. En ik zie heel vaak dat rappers dat woorden kunnen geven. Op een hele speciale manier. Van een rapper wordt vaak gezegd dat ze streetwise zijn. Ze halen hun wijsheid vanuit de straat. Ze kijken goed om zich heen. Ze luisteren heel nauwkeurig. En dan zijn ze in staat om dat woorden te geven. Die er soms ook echt toe doen. Nou, die rollator. Dat weten de meesten van u wel. Dat heb je nodig als je slechter been bent. Dat zorgt voor meer veiligheid. Vroeger hadden we alleen rolstoelen. En je schaamde je bijna als je in een rolstoel voor de dag moest komen. Maar tegenwoordig is een rollator een algemeen geaccepteerd hulpmiddel. We maken daar dankbaar gebruik van. En waarom ook niet? We worden ouder. We hebben meer hulp nodig. Dus we maken daar dankbaar gebruik van. Nou, dit hoofdstukje 12 van Prediker zegt daar nogal niet het een en ander over dat ouder worden. Ik ga daar niet te veel over zeggen. Ga dat thuis nog eens rustig nalezen. Maar het is op een manier verwoord zoals een rapper dat kan. Staccato. Herhaalt heel kort maar zakelijk wat hij gezien heeft, wat hij gehoord heeft. En dat geeft hij terug aan mensen die het willen horen, willen weten. Het is prachtige poëzie van wereldniveau. Terwijl het gaat over de afbraak van het leven. Het is wereldse literatuur. Het heeft een breed publiek bereikt. En daar vragen we ons altijd af, waarom is dit nou zo populair geworden? Omdat de naam van God weinig voorkomt in het boekje Prediker. Ik ben eens gaan tellen. Ik kwam toch tot 40 keer. Maar ik geef toe, soms moet je het zoeken in een hoofdstuk. Dan denk je, wanneer komt God nou eens om de hoek kijken? Prediker, waarom betrek je de dingen niet meer op God? Nou, dan zal Prediker zeggen, ja, ik probeer eerst zo lang mogelijk te ontdekken wat nou door ons mensen allemaal tot stand gebracht is. En wat daar de zin van is. Ik weet niet hoe goed jullie het boekje Prediker kennen. Er zijn een paar woorden die je waarschijnlijk je kan herinneren als het gaat over Prediker. De Oude Statenvertaling zegt regelmatig ijdelheid der ijdelheden. Het is allemaal ijdelheid. De nieuwe vertalingen die zeggen dan het is lucht, leeg, zinloos. Als je Prediker samen wil vatten in één kort zinnetje kun je zeggen er is niets nieuws onder de zon. Ja, dat wisten we allemaal al. En toch is het zo waar als een koe, zeggen we wel eens. Zoals een koe voor je kunt staan en niemand anders kan zeggen dat het een ander dier is. Zo is er niets nieuws onder de zon. Het is allemaal al een keer geweest. Populair onder niet-christenen. Misschien ook wel vanwege de wijsheid die verborgen ligt in dat boekje Prediker. Als je wijs wil worden, moet je bij Prediker te raden gaan en met hem in gesprek gaan. Dat laatste is niet eenvoudig, want hij geeft niet direct antwoord. We gaan met je vragen naar dat boekje Prediker toe. en ontdek hoe hij met vragen van het leven, die wij ook nog hebben, aan het worstelen is, aan het zoeken is. En soms vindt hij een antwoord, maar heel vaak ook niet. En zo eerlijk is hij dan ook, dat hij zegt, ik weet het niet. En dan komt hij bij God uit. Dat is dan nog zijn enige houvast. Woorden van God. Dus hoe mooi de beeldspraak ook is, in het begin van dit hoofdstukje, als het gaat over ouder worden. En begrijp me goed, ik noem dat niet aftakelen. Dat zeggen we nog wel eens. Ik noem het inleveren. We moeten allemaal langzaam inleveren. Omdat we geen goede tanden meer hebben, slechte ogen, dove oren, een zwakke rug. Allerlei klachten zijn te bedenken. Ongemak. Nou, de prediker heeft zijn best gedaan om daar woorden voor te vinden. En niet pessimistisch, ook niet optimistisch. Gaandeweg, toen ik het boekje doorlas, ik heb het ook behandeld in een 1 seizoen met een kring, zeiden we steeds tegen elkaar, hij is vooral realistisch. Hij durft eerlijk de werkelijkheid onder ogen te zien. Ja, maar wat zijn dan die kwade dagen? Ik zal bij een paar aspecten kort stilstaan. Ja, die kwade dagen, dat ga je soms zelf ontdekken. Als de dingen anders gaan. Ik moet denken aan mijn oom, 62. Ik hoop het bijna te worden. Die lag op zijn ziekbed, wat ook zijn sterfbed werd. Een biddende man, echtgenoot, vader, opa. Wat ontluisterend toen hij zei, nu weet ik wat kwade dagen zijn. Ik kan niet meer bidden. Ik ben zo met mijn lijf bezig, mijn lichaam eist alle aandacht van mij op. Ik kan me niet meer concentreren. Nu moeten jullie het doen. Een taak, een opdracht voor de gemeente van Christus, om te bidden voor hen die het niet meer kunnen vanwege die kwade dagen. Woorden vinden voor zaken waar je soms wel over nadenkt, maar niet goed kan uitdrukken wat het nou toch betekent. Daar hebben we elkaar voor nodig. Wat de een niet weet, dat weet de ander weer. Nou, even nadenken over wie nou prediker was. Prediker is de zoon van David, koning in Jeruzalem. Zo begint prediker 1 vers 1. En vers 12 in hetzelfde hoofdstuk zegt, ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Nou, er is heel veel geschreven over de auteur van dit boekje, alsof het Salomo, de zoon van David, niet zou kunnen zijn. Ik kies voor het gemak er toch maar wel voor. Zo zijn de meesten van ons, denk ik, ook opgevoed. Spreuken, prediker, hooglied, 3 boekjes die koning Salomo in al zijn wijsheid heeft geschreven. Officieel betekent het woord prediker vanuit de Hebreeuwse taal Kohelet iets van samenroeper, samenbrenger, verzamelaar. Het is dus meer een functie dan een eigen naam. Maar met name Luther heeft rond de tijd van de reformatie ervoor gekozen om toch dat boekje deze naam Kohelet te geven als een persoonsnaam. Als iemand die zichzelf vereenzelvigt met zijn opdracht, met zijn taak, met zijn roeping. Dus het is meer dan iemand die alleen maar wijze spreuken bij elkaar verzamelt. Want dat zou je denken, een verzamelaar. Hij is meer. Hij is een wijsheidsleraar. En dan vooral praktische levenswijsheid, streetwise. Hij keek om zich heen, heeft goed geluisterd. En dat heeft hem woorden gegeven die hij op schrift heeft gezet. Dus praktische wijsheid op allerlei terreinen van het leven. Want misschien is het u opgevallen dat heel veel dingen herkenbaar zijn, maar als het dan opeens gaat over die kapperbes, Ja, wat is nou die kapperbes? Nou, heel kort, dat schijnt een vrucht geweest te zijn die de lust opwekte. Nou, dat kan de lust zijn om te eten en te drinken. Maar het kan ook de lust zijn van de seksualiteit. Want dat is precies wat Prediker bedoelt. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Geniet van die dingen. Dat zijn de mooie dingen die God in de schepping gelegd heeft. En daar mag je van genieten voordat de lust afneemt. En ook die kapperbes die de lust opwekt, verliest op een bepaald moment zijn functie. Zo heeft Prediker in de eerste 6 hoofdstukken vooral veel theorie, filosofische wijsheid samengevat door vragen te stellen. Maar dan vanaf hoofdstuk 7 tot 12 wordt het meer praktische volkswijsheid. En dan let hij op het gedrag van mensen. Hoe die theorie praktijk wordt. Voor ons belangrijk om te ontdekken hoe dat nou bij ons zit. Hoe die dingen zich tot elkaar verhouden. Die schriftgeleerde, waar we over gelezen hebben, die heeft verstandig geantwoord. Want dat kan zijn met je verstand, niet met je hart. En wat kunnen we soms verstandig zijn? Academisch geschoold, wetenschappelijk ons ontwikkeld. Hoog IQ. En toch nog niet levenswijs zijn. Als het blijft steken, als het blijft hangen in de theorie, is het vaak niet genoeg vruchtbaar voor het wel bedoeld is. Maar als het praktijk wordt, dan beleeft God er ook vreugde aan. Dus als Prediker het heeft over lucht en leegte, dan zoekt hij naar de invulling daarvan, de zin ervan. Prachtig voorbeeld van zo'n rapper is hoofdstuk 3. Lees dat maar eens rustig door. Het zegt 28 keer dat alles zijn tijd heeft. Er is een tijd voor dit en een tijd voor dat. Een tijd voor lachen en een tijd voor huilen. Herkenbaar. Maar dat is wat ik bedoel met rappen. Kort samenvatten wat je gezien hebt, wat je gehoord hebt. Ik kies voor Salomo, omdat als ik zijn leven naga, ook die 3 boekjes die hij geschreven heeft, kan duiden in de gang van het leven, de fasen van het leven. Hooglied heeft hij ongetwijfeld in zijn jeugd geschreven. Liefdestaal, soms zelfs erotisch getint. Maar mooi als je daar positief zo in kan staan en zo mee om kunt gaan. Uit zijn jonge jaren. Spreuken, toen was hij in de kracht van zijn leven. Hij was gerijpt, wijs, verstandig, had zich ontwikkeld. En ontdekte hoe dat zich kon verhouden tot de mensen over wie hij soms recht moest spreken als koning. En dan aan het eind van zijn leven dat boekje Prediker, in de ouderdom. Misschien ook al een ervaringsdeskundige. Kwade dagen. Zo heeft Salomo woorden gevonden, soms rustig, wel overwogen, soms snel met vaart geschreven, die uit het leven gegrepen zijn. Ik weet niet hoe het hier is, in de Betuwe. Ja, een klein beetje weet ik het wel. Ik heb hier ook 5 jaar mijn weg mogen vinden. Maar nu ik alweer 19 jaar op de Veluwe woon, denk ik, ja, mensen vinden het soms moeilijk om hun innerlijk te uiten, om er woorden aan te geven. En soms moeten wij dat doen, als voorgangers, als ambtsdragers, als onderwijzers, als ouders. Je helpt je kinderen om iets van hun innerlijk onder woorden te brengen, woorden te geven. Nu is Salomo heel eerlijk. Hij zegt ook dat hij soms op de vragen geen antwoord weet. Maar heel nuchter, zakelijk. bescheiden, gematigd. Blaast niet hoog van de toren, met zijn borst vooruit. Ik weet het, nee. Hij kent zijn plaats. En hij zegt het zoals het is. Hij maakt het niet mooier. Soms bijna cynisch, wat sceptisch, somber. Als je daarin blijft hangen, reden om depressief te zijn, teleurgesteld te worden. En toch bij Salomo bespeuren we dat niet, omdat hij toch weer uitkomt bij God. Ik zei al niet zo vaak, maar in elk hoofdstuk zie je iets tegenover de leegte, de zinloosheid, de ijdelheid. Dingen die zo vluchtig zijn als de wind, plaatst hij God als een conclusie. Dat zien we ook in dit hoofdstuk. Vers 8. Een en al vluchtigheid, zegt de prediker. Alles is vluchtig. Maar daarna komt er een conclusie. En daar gaan we natuurlijk naartoe. Naar dat vers 11. De woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers, diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één herder. Hoofdletter. Mogen we dat dan gelijk op Jezus toepassen? Die neiging hebben we soms wel, hè? Omdat we hem kennen als de goede herder. Ik vind dat iets te snel, iets te voorbarig. Laten we eerst eens kijken hoe in deze context Salomo dat woord herder gebruikt. Hij begint in hoofdstuk 12 met denk aan je schepper. Dus God is vooral de schepper. En hij noemt regelmatig in het boekje dat wij leven voor zijn aangezicht. In het Latijn coram Deo. Het zijn soms van die bekende Latijnse spreuken die we wel kennen. Toch net niet helemaal goed duiden. Soms staat het op een huis geschreven. Het heeft alles met dit boekje prediken te maken. Ik noem er een paar. Carpe diem. Pluk de dag. Dat bedoelt prediken. Doe het nu. Nu God uitdeelt van zijn liefde en genade, geniet ervan. Pluk de dag. Memento mori staat ook wel eens bij een begraafplaats. Gedenk te sterven. Ja, dat moet je onderweg wel je realiseren. Er komt een moment dat je moet sterven. Of linquenda. Eens moet dit alles verlaten worden. Dan zie je een prachtig huis, bijna een kasteel, en dan staat erop linquenda. Dan denk ik, ja, dat is heel goed. Het besef bijdragen dat het, hoe mooi het ook is, hoe schoon ook alles, eenmaal zal het vergaan, moet je het loslaten. Nou, zo wijze lessen die wij terugzien in de Latijnse spreuken, die uit het boekje Prediker opborrelen. Maar die herder, mag dat dan toch over Jezus gaan? Anders is het toch geen christelijk boekje? Ja, en toch, Jezus die is pas eeuwen later gekomen. Dus dit boekje was ver voor dat Jezus kwam, al geschreven. Ademt het de geest van Jezus uit? Ja, misschien wel. Maar dan zou ik liever andersom beginnen en zeggen, laten we nou vanuit Jezus en wat we van hem weten, is terugkijken naar het boekje Prediker. Als Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, dan gaat het boekje Prediker over de Vader. En die heeft het nodig gevonden om zijn Zoon te zenden, om ons meer duidelijk te maken wie hij is als God. En als herder van Israël, waar we zo mooi van gezongen hebben. Dus Prediker als wijsheidsleraar heeft zijn vragen gehad en die durfde hij te stellen. Maar soms wist hij er geen antwoord op. Maar Jezus was rabbi, meester, een wijsheidsleraar. Hij stelde ook veel vragen en hij wist het antwoord. Ook als deze schriftgeleerde naar hem toekomt en hem een vraag stelt, dan komt Jezus met deze wijsheid. De Heere is één. Hij voelt zich één met de Vader. Vader, Zoon en Geest. Het is één. Dus het boekje, Prediker, heeft alles te maken met die drie. Alleen ze komen niet direct zo aan de oppervlakte. Maar die Heilige Geest, die wil dat hele Oude Testament openen voor ons, om te laten zien hoe Jezus ook daarin schittert. Als de beloofde Messias, als de Verlosser. Zonder hem is het leven niets waard. Ijdel, zinloos, leeg. Dus we hebben die stem uit Israël nodig, die stem van de prediker, die ook iets mag gaan zeggen over de Messias. Ik proef dat in dit boekje. Het verlangen, het uitzien naar die Verlosser, die al die zinloosheid, die leegheid overboord gooit en invulling geeft aan dat wat wij nodig hebben. En dat noemt dan prediker woorden als prikkels, als spijkers, diep ingeslagen, gegeven door één herder. Nou, die prikkel, dat is een ossenstok geweest, waarmee je de os in het juiste spoor krijgt als hij af wil dwalen. Als de herder in het Nieuwe Testament een stok en een staf heeft, dan is dat die stok waarmee de schapen weer tot de orde geroepen worden. Die spijkers, die worden diep ingeslagen om iets vast te hechten, zodat het houvast heeft. Alles gegeven, geïnspireerd door de levende God. De Heer van de lege machten, hebben we gezongen. De trouwe herder van Israël. De God van heil. De God van redding. En die wordt in Israël aangeroepen om terug te keren. En hij vraagt ons om terug te keren. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Ik hoop dat we zo God mogen kennen als die trouwe herder, die niet loslaat wat zijn hand begon. Die ons voortdurend prikkelt om verder te gaan in het juiste spoor achter Jezus aan. Een andere weg, een betere kant op kijken. Niet naar wat de wereld ons biedt, maar wat hij ons laat zien. Over zijn toekomst, over zijn koninkrijk. En deze tekst staat in het laatste stukje. We noemen dat ook wel een epiloog. Een soort slotsom. En misschien wel geschreven door een leerling van prediker. Van de meester. Van de wijsheidsleraar. Zijn wij zo leerling van Jezus? Is hij onze meester? Mag hij het in ons leven voor het zeggen hebben? Daarom ook die oproep. Vrees God. Eert zijn geboden. Dat geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Heel de schepping bedoeld tot eer van hem. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat hij, Heer, Herder, Kurios, dankbaar genieten van wat hij geeft, gegeven heeft en nog wil geven. Als wij ervoor openstaan en hem ervoor danken. Nou, waarom ik Matteüs erbij gelezen heeft, zult u begrijpen. We leven in een tijd dat wij ook nog wel eens zeggen, als God nou eens iets meer van zich zou laten zien, dan hebben we dat teken nog nodig. In de tijd van Jezus zei hij niet. En ik denk zelf ook dat we genoeg hebben aan de woorden van God. Hoe gewoon ze soms ook klinken, maar dat is de regel. En een teken, dat is de uitzondering op die regel. Nou, Jezus is het teken van Gods trouw. En hij zegt, meer dan Salomo is hier. Zijn woorden zijn prikkels, zijn spijkers. Soms pijnlijk, maar meestal heilzaam. Hij kwam als die goede herder om zijn leven te geven voor zijn schapen. Hij heeft de weg gebaand naar dat vaderhuis. En nu weer andersom. Zijn wij de weg al aan het banen voor hem, dat hij terug kan komen? We verwachten hem toch, vandaag. Zijn we er klaar voor om de herder in de armen te sluiten? Misschien moet ik het andersom zeggen, dat hij komt om ons in zijn armen te sluiten, zijn kudde, zijn schapen. Want zo staat hij vanmorgen uitnodigend naar ons allen. En hij zegt, kom, ik hou van jou. Ik zorg voor jou. Ik blijf jou trouw. Jij mij ook? Amen. We gaan samen danken en ook voor elkaar bidden. Ik noem wat namen van zieken. Mevrouw W. van Grasdijk van de Weilerstraat is afgelopen donderdag gestart met chemotherapie. De heer J. Hermsen van de Bonengraafse Weg verblijft in zorgcentrum Vrijthof te Tiel. En de heer D. Welvaart uit de Adriaan van Ostadestraat in Kesteren is afgelopen week geopereerd. Bij hem zijn galstenen verwijderd. Een reden tot dank. Mevrouw W. Lansing-Roest uit de Bulkenstraat te Ingen is afgelopen week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Arjan en Willianne Zeil-Klop uit de Benthuizerstraat werden afgelopen dinsdag verblijd met de geboorte van een zoon die ze Frank noemen. Frank is geboren in het ziekenhuis. Moeder en zoon zijn nu weer thuis en maken het goed. We danken ook met Teun de Ridder dat hij weer veilig thuis mocht komen van zijn missie als krijgsmachtpredikant. Laat ons samen danken en bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij Jezus mogen kennen als de beloofde Messias, de verlosser van Israël en de volkeren. En dat we in zijn naam altijd tot u mogen gaan om te danken en te bidden. Te danken omdat we weten dat er bij u vergeving mogelijk is voor de grootste van de zondaren. We verootmoedigen ons, ook al met de psalm die we gezongen hebben. Want de zware schuld die ons met schrik vervult, die is verzoend in hem, uw zoon. En daar loopt het allemaal steeds weer op uit. In het boekje Prediker, maar ook vanmorgen in deze dienst. Door hem is genade mogelijk. En hij wil onze herder zijn. En zo mogen wij door hem gewijd worden in de grazige weiden van uw woord. Leer ons als gehoorzame schapen hem te volgen. Niet onze eigen weg te kiezen. Dan moet u ons soms weer terugbrengen bij de kudde. En soms hardhandig. Heren, mag dan ook die corrigerende functie vanmorgen in deze dienst aanwezig geweest zijn. Dat wij ons spiegelen aan wat uw woord ons voorhoudt. Dat we ook iets reflecteren op datgene wat ons leven laat zien. En hoe wij afwegen wat wel, wat niet wijs is. Wat goed is in uw ogen. En dat we daarvoor kiezen. Dank u wel dat u een God bent die kiest, die roept, die zendt. Mogen we zo in de wijngaard arbeiden, ook hier in Ochten en omgeving, tot roem van uw naam. Want zo zullen we zingen van geslachten tot geslachten, van uw trouw en uw onverwindere krachten. U bent in staat om het allemaal naar uw hand te zetten. Maar u doet dat niet. U bent nog wat terughoudend. U wacht totdat wij dat zelf ook gaan doen. Maar ooit grijpt u in. En we leven nu in een wereld waarin dat misschien wel nodig is. Een oorlog die niet ophoudt. Waar mensen tekortschieten. Heren, wilt u zelf ingrijpen. Ook nu het kabinet gevallen is in ons eigen land, ontstaat er weer een machtsvacuüm. En wij denken allemaal dat we zelf het voor het zeggen hebben. Dan mogen we als land en als volk op de knieën gaan voor u en bidden of u zelf wil komen. Met wijsheid, met macht, met majesteit, met heerlijkheid. Jezus was de weg, de waarheid en het leven. Zo willen we ons leven vormgeven, zoals hij het ons geleerd heeft. Maak ons tot leerlingen, tot discipelen, tot volgelingen, die niet wegvluchten, die niet verdwalen, maar hem in het oog houden. En zo dragen we mensen aan u op, wiens namen genoemd zijn, gemeenteleden. De een is begonnen met chemotherapie, de ander moet in Vrijthof verblijven. Er is een operatie nodig geweest om galstenen te verwijderen. Dank u wel dat we medisch zoveel mogelijkheden hebben in ons land. Dat we daar dankbaar gebruik van mogen maken. Maar we weten ook dat we bij het ouder worden langzaam in moeten leveren. Leer ons dat ook te aanvaarden. Gelovig. En soms ook met vreugde. Omdat we weten dat we dichter bij u en bij uw koninkrijk mogen komen. We zeggen u dank ook voor thuiskomen uit het ziekenhuis, de geboorte van hun zoon Frank bij Arjan en Willianne. Mogen ze genieten van dit jonge leven, zodat ze ook u de eer zullen geven. We danken u met u dat we weer vijf naam. We danken u dat de schoolvakanties begonnen zijn en dat u ons laat genieten van een zomerperiode, soms met prachtheid. Want u weet wat goed is en wat nodig is. Wilt u daarin blijven voorzien? En leer ons met verlangen en vol verwachting uit te zien naar de dag dat Jezus komen mag. Dat elke knie, het is ons maar moeilijk voor te stellen, en toch, het is beloofd, elke knie zich zal buigen, elke tong zal belijden dat hij Heere is, koning. Die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Mogen we hier en nu al oefenen om één kudde te zijn voor die ene herder, vanwege de wijze woorden die hij ons geeft. Hoor daarom ons bidden en danken uit genade in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is uit Weerklank 238, versen 1 en 4... U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Dat kan hier straks ook bij de uitgang. En als u meekijkt thuis, komt er straks een QR-code in beeld die u kan gebruiken. God zegene u en uw gaven. Thank you. We mogen heen gaan in vrede, biddend om die zegen van God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.